Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 34e psalm en daarvan het 6e vers. Komt kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat ge uw plicht betracht, wat zeer een vreze zij. En wat er verder volgt in het 6e vers van psalm 34. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van psalm 132, het 12e vers. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamte en schand, maar eeuwig bloeide gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En vervolgens wordt u gelezen uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 9, de eerste 6 verzen. Dus de schriftlezing voor deze middag komt tot ons vanuit Jesaja 9, vers 1 tot en met 6, na de geloofsbelijdenis en psalm 132, vers 12.
En een ieder spreken in zijn of haar hart, aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing deze middag vindt u in Jesaja 9, de versen 1 tot en met 6. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last, en de stok hunner schouders, en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten, toen de ganse strijd dergene die streden, met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld, en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam, wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen. En dat de sterke met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe, de ijver des Heren der Heerscharen, zal zulks doen. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp vervolgen wij gemeente de overdenking van het Adventsevangelie in Jesaja 9. En we willen deze middag stilstaan bij het begin van het vijfde vers, waar Gods woord en de tekst voor deze dienst luidt. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raad. Tot zover. Bidden we de Heer eerst om zijn zegen. Het is, Heere, aan de middag van deze dag dat u ons in uw ongehouden goedheid weer samenbrengt onder uw woord. Of wanneer we daartoe geen gelegenheid hebben, omdat we in onze gezondheid zo beperkt zijn, of door de ouderdom zo beperkt zijn, of omdat we de zorg hebben voor kinderen thuis, dat we toch mee kunnen luisteren. En nu schenkt u het ons, Heere, dat we zo naar uw woord mogen gaan luisteren, naar dat woord dat slechten wijsheid leert. Heere, wilt u geven dat dat ook vanmiddag gebeuren mag? Dat eenvoudige, Mensen die van zichzelf geen wijsheid hebben, door dit woord wijsgemaakt mogen worden tot zaligheid. Als de profeet het evangelie laat klinken en mag uitbazuinen, want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raad. Ja, dan zijn er nog andere namen, heren, en wanneer u het geeft en wanneer het uw hoge goedkeuring heeft, dan hopen we daar nog een andere keer bij stil te staan. Maar geeft u dat we deze middag stof voldoende mogen vinden in die enkele namen die ons voorgelezen zijn. Dat uw naam wonderlijk is en dat uw naam raad is. En laat het zo zijn, heren, dat wij die namen ook door genade zouden mogen gaan noemen. Dat wij u als wonderlijk en als raad mogen aanroepen en mogen nodig hebben. Dat wij u als wonderlijk en als raad gegeven door uw Vader mogen erkennen. En dat wij u zo ook mogen belijden. Heren, wilt u dan geven wat wij niet kunnen missen deze middag? Wilt u de krachtige werking van uw geest schenken? Daar mogen we u wel heel bijzonder om bidden in het licht van de woorden van de tekst. Omdat u het zelf zegt, de heerschappij is op zijn schouder. En heren, laat het woord van deze middag dan een woord mogen bevatten voor een ieder van ons. Laat het een woord mogen bevatten voor de onbekeerden onder ons. O Heere, laten ze acht mogen geven op de roepstem van het evangelie die vanmiddag tot ons komt. En laten we eens mogen zien, Heere, bij het licht van uw woord en van uw geest, hoe aangrijpend het is wanneer we die lieflijke roepstem van het evangelie nog altijd hebben veracht. Heren, wilt u in ons hart plaatsmaken voor die onuitsprekelijke gave van uw Zoon? Wilt u geven dat er een woord bij mag zijn voor hen die gebukt gaan onder de last van de zonde? Voor hen, ook vanmiddag onder ons, die het knellende juk van de wet voelen drukken op hun schouders. En die de staf van degene die hen drijft voelen slaan. En wilt u het hen met kracht toeroepen, Heere, vanuit het evangeliewoord. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. O Heere, laat uw woord zo ook kracht mogen doen. En geeft u dat het ook een woord van onderwijs en van vermaning en van vertroosting mag zijn voor degene die u kennen en vrezen. Want heel bijzonder bent u toch aan uw kerk gegeven als wonderlijk en als raad. En wat moeten uw kinderen belijden dat ze zo weinig bij dat wonder leven. Dat wonder zo op de achtergrond kan raken. Dat de dingen zo gewoon kunnen zijn. Dat de dingen ook zo toegesloten kunnen zijn en zo duister. En heren, wat moeten uw kinderen na ontvangen genade ook belijden? Dat ze zo vaak weer raad vragen aan hun eigen hart. En aan de wereld. En dat ze de raadgevingen van u in uw woord zo in de wind slaan en in de wind geslagen hebben. En wat is de naam van u waarin u zichzelf vanmiddag bekend maakt, dan ook een beschamende naam. Maar heren, mag dan vanmiddag uw dierbaarheid toch ook gaan schitteren in deze naam. Dat u komt tot mensen die door eigen schuld radeloos moeten zijn. En die door eigen schuld uw raad zo vaak in de wind hebben geslagen. Maar die u nochtans nog raad wil geven. En tot wie u het hebt gezegd, en u zegt het toch heel bijzonder tot uw kerk, ik zal u trouw vervellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Heere, wilt u daardoor vertroosten? Wilt u zo geven wat nodig is? Leidt u op de kansel en onder de kansel? Geeft u, Heere, geopende harten op die beide plaatsen? En wilt u geven dat uw naam verhoogd mag worden vanuit het stof op deze zondag? O, dat kan niet om ons, Heere, maar dat is toch wel het grote doel waarmee u ons samenbracht. En wanneer we nu zouden eindigen in iets van de mens, dan zou dat tekort zijn. Dan zou dat afbreuk doen aan de eer van uw naam. En we zijn van zulke eerrovers en zelfbedoelers, Heere. En daarom bidden we van u, neemt u alles maar weg wat van ons is. En doet u overblijven wat van u is. En verheerlijk uw naam onder ons. En ook onder onze kinderen en onder onze kleinkinderen, als u ze schonk. Heere, u weet wat ze nodig hebben. Als ze op dit moment in de kerk zijn, hier, of misschien ook elders. Maar ook wanneer ze zo afgedwaald zijn dat ze geen plaats meer zoeken of slechts soms een plaats zoeken onder uw woord. Heere, zoekt u ze op. Brengt u ze terug. En schenkt u alles wat nodig is. We bidden u, Heere, voor al het werk dat in het midden van de gemeente gebeuren mag. We dragen de catechisatie van deze week ook aan u op. De kerkenraadsvergadering, de bijbellezing, de bijeenkomst met de ouderen aanstaande donderdag, de zangavond. Heere, wilt u er uw zegen aan verbinden? Ik wil ook een zegen geven aanstaande zaterdag, als we ook als gemeente nog een keer extra mogen samenkomen om samen met Jan Hendrik en Annelie een zegen te vragen. Heere, wilt u zo alles geven, ook in gemeentelijk opzicht, wat nodig is? En werkt u nog onder ons, al hebben wij het zo verzondigd, Heere? En al hebben wij het zo verbeurd, maar wilt u nog onder ons wonen en werken? Zegent u evangelisten en zendelingen, die uw woord mogen laten klinken op posten in grote steden, maar ook op posten ver over de grenzen van dit land. Heere, laat het woord niet ongezegend blijven. En wilt u ook moed schenken. Als het woord gezaaid wordt, op hoop, tegen hoop. Als er zo weinig gezien wordt misschien ook. Wilt u zich ontfermen over de nood van deze wereld. Breekt u de werken van de Satan. Veraf, dichtbij. Werkt u, Heere, zo dat daarin duidelijk mag worden dat u de sterkste bent. En geeft u dat allerlei dwalingen en allerlei valse godsdienst geen invloed zal krijgen, ook niet onder ons. Heere, wilt u zo met ons zijn. We hebben u veel te vragen, Heere. En we pleiten op uw barmhartigheden die vele zijn. Want u kunt ons niet aanzien in onszelf. Gedenk ook de kruisdragers onder ons. U weet van alle moeite en van alle zorgen af. Heere, doe ons boven alles beseffen dat ons leven een reis is. En dat op die levensreis één ding niet gemist kan worden. De hartelijke geloofsverbondenheid aan die zoon en aan dat kind dat u nog wilt wegschenken. Aan arme en verloren zondaren en aan mensen die u de vijandschap hebben verklaard, maar die u nog wil tegemoetkomen in de stem van het evangelie en die u uw zoon nog wilt aanprijzen en wilt aanbieden. Heere, doe ons op zo grote zaligheid acht geven. Hoor en verhoor ons. Uit genade. Amen. Wij gaan zingen van de lofzang van Zacharias, het eerste en het derde vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En ook het derde vers. Hij spelde ons dat wij te allen tijd, wanneer die blijde heildag rees, van s vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, tweede voor de diaconie, derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 16, het vierde vers, willen we straks na de prediking zingen. Psalm 16, vers 4, ik zal de Heere, die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen, daar het goddelijk licht mij toestraalt, vroeg en laat. Mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen, ik stel die Heere gedurig mij voor ogen, zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. Het vierde vers van Psalm 16 na de prediking. Het is, gemeente, onder ons een heel bekende gewoonte dat wanneer ouders verblijd zijn door de geboorte van een kindje, ze van die geboorte ook bericht geven. In de achterliggende week ontvingen wij zelf twee van dergelijke berichten. Eén uit de vorige gemeente en één uit onze eigen gemeente. Maar als we zo'n bericht ontvangen, dan wordt zo'n bericht natuurlijk verstuurd, dat spreekt voor zich, na de geboorte. Nu komen wij in onze tekstwoorden van deze middag ook een geboortebericht tegen. Maar dan een geboortebericht dat is opgesteld 700 jaar voordat degene over wie het gaat geboren werd. Een geboortebericht dat ook niet opgesteld is door aardse ouders, maar dat is opgesteld door God de Vader, die door de geest van de profetie tot Jesaja en door de mond van Jesaja gesproken heeft. En naar dat geboortebericht willen we vanavond op deze tweede Adventszondag met de hulp van de Heere gaan luisteren. We schrijven daarbij het kind van Advent. Het kind van Advent. En we letten op drie dingen. Allereerst op de gave van dat kind. Want het begin van de tekst zegt, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. In de tweede plaats staan we stil bij de heerschappij van dat kind. En de heerschappij is op zijn schouder. En tenslotte denken we na over de raad van dat kind. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad. Dus het kind van Advent, allereerst de gave van dat kind, vervolgens de heerschappij van dat kind en tenslotte de raad van dat kind. De profeet Jesaja, gemeente, is een adventslied aan het zingen in Jesaja 9. Een adventslied dat uiteenvalt in drieën. Vorige week zondag hebben wij stilgestaan bij het eerste gedeelte van dat lied. Dat ging over het licht van Advent. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En degene die gezeten zijn in de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht opgaan. Het licht van Advent. Het tweede gedeelte van dat lied wordt gevormd door de verzen 2 tot en met 4. De verzen die liggen tussen de tekst van vorige week en de tekst van deze middag. Daar gaat het, als u die verzen goed leest, over de vreugde van Advent. Want er staat in vers 2, gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht. En dan wordt die blijdschap van Advent vergeleken met de blijdschap bij het binnenhalen van een oogst en bij het behalen van de overwinning op de vijand en het verdelen van de buit. Dat is de vreugde van Advent. Maar dan gaat het in de tekst die we op dit moment voor ons hebben ten slotte ook over het kind van Advent. Want de profeet zegt in vers 5, want een kind is ons geboren. Wie is dat kind? Er zijn sommige uitleggers die hebben betoogd dat we hier moeten denken aan Hiskia. Dat klinkt u misschien vreemd in de oren, maar We moeten beseffen dat Jesaja als profeet werkzaam was in de tijd van de goddeloze koning Achas. En op zeker moment is in het paleis van koning Achas een prinsje geboren, Hiskia. En wij weten uit de Bijbelse geschiedenis dat dat een koning werd die niet ging in het spoor van zijn vader Achas, maar die de Heere juist mocht dienen en mocht aankleven, zoals dat met een Bijbelse uitdrukking gezegd wordt. Is dat degene die de profeet Jesaja hier bedoelt? Hiskia als een teken van nieuwe hoop? Ach, als we ons hele tekstvers lezen, dan ontdekken we wel dat het Hiskia zelf niet kan zijn. Want let u eens even op de namen die dit kind krijgt. Dat zijn namen die het gewoon menselijke ver te boven gaan. Men noemt zijn naam wonderlijk, raad, maar dan sterke God. Dat kun je nooit zeggen, zelfs niet van een godvrezende koning als Hiskia was. Vader der eeuwigheid, dat kunnen we ook niet zeggen van Hiskia. Dat kunnen we zeggen van geen enkel mensenkind zonder meer. Dat kunnen we alleen zeggen, ja, van wie? Van diegene die door de profeet Jesaja 2 hoofdstukken tevoren en in hoofdstuk 7 al aangeduid is als de Immanuel. God met ons. Diegene die waarachtig echt God was en bleef. En die tegelijkertijd ook echt waarachtig mens werd. Immanuel, God met ons. En het is over dit kind, dit heilige kind, de Zoon van God, dat de profeet Jesaja in de tekst spreekt. En dan ziet u de profeet Jesaja in gedachten staan op de uitkijktoren, als ik het zo noemen mag, van de profetie. Met de verrekijker van het geloof in de hand. En als de profeet daar staat, dan ziet hij de komst van de Heer Jezus Christus, van Gods Zoon in het vlees, zo van dichtbij en zo duidelijk dat hij zegt: een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Dan ziet hij die profetie die pas over ruim 700 jaar in vervulling zou gaan, eigenlijk al als vervuld voor zich. Ik zei het u al, op de uitkijktoren van de profetie. God liet hem met profetisch licht iets zien wat in de verre toekomst gebeuren zou. Maar ook heel persoonlijk met de verrekijker van het geloof. Want de profeet sluit zichzelf erbij in als hij zegt: een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Dan is het alsof Jesaja met de herders in de stal of wat voor ruimte het ook geweest is waar de Heer Jezus geboren is, in Bethlehem aanwezig is. Dan is het alsof Jesaja naast Simeon in de tempel staat en dat kindeke in zijn armen nemen mag en het aanschouwen mag, niet alleen van verre, maar van dichtbij. En laten we dan, gemeente, even letten op de manier waarop Jesaja de Heer Jezus aanduidt. Hij spreekt in onze tekst allereerst van een kind. Een mannelijk kind staat er in het Hebreeuws. Maar dat is dus een verwijzing naar zijn menselijke natuur. Dat is een woord dat er toch een bepaalde uitdrukking aan geeft hoe diep de Heer Jezus zich wilde vernederen. Gods Zoon, diegene die in de Bijbel de Heere der Heerlijkheid wordt genoemd, daalde af naar deze zondige wereld en wilde een kind worden. Nee, niet pas op het moment dat hij in de kribbe van Bethlehem wordt neergelegd. Maar al 9 maanden daarvoor, toen hij ontvangen werd in de schoot van Maria, een kind. En dan die andere naam, die andere aanduiding die de profeet Jesaja ook gebruikt. Hij is niet alleen een kind, maar hij is tegelijk ook de zoon. En dat woord zoon, ja, dat moet u vooral lezen tegen de achtergrond van wat we in het 6e vers lezen van Jesaja 9. Daar lezen we over de grootheid van deze heerschappij en van de vrede op de troon van David en in zijn koninkrijk. De zoon, dat wil zeggen de zoon van David. Dat wil zeggen de grote beloofde koning uit het huis van David. En we mogen de lijn in het geheel van het woord van God eigenlijk nog wel verder doortrekken. Dat is niet alleen de zoon van David, maar dat is ook de zoon van God. Dat is een aanduiding voor de Heer Jezus Christus in zijn verhevenheid, in zijn hoogheid. Hij is het kind, echt mens geworden, in diepe vernedering afgedaald, en hij is de zoon, de verheven zoon van David, de verheven zoon van God. En van dat kind en van die zoon schrijft Jesaja dan, nee ik zeg het verkeerd, zingt Jesaja dan dat hij niet alleen geboren is, maar ook gegeven. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Daar zetten we deze avond in gedachten een streep onder, gemeente. Want het gaat in onze eerste gedachte over de gave van de zoon. En dan wil de profeet, nee dan wil de Heere zelf in dit woord onze aandacht vragen voor het feit dat de zoon door zijn vader, door God zelf gegeven is. Oh, dat klinkt ons zo bekend in de oren, dat we er ook zomaar aan voorbij kunnen luisteren. Maar laten we er toch eens proberen bij stil te staan hoe groot dat wonder is. Dat God, die wij met onze zonden, met elke zondige gedachte die we denken als het ware in het gezicht slaan, die wij uitdagen en wiens langmoedigheid wij op de proef stellen en wiens geduld wij zo kunnen misbruiken om onbekeerd voort te leven, dat die God, die we dus de oorlog verklaard hebben met onze zonde, zijn zoon gegeven heeft. Gegeven heeft. Ja, al voordat de hemel en de aarde geschapen waren, al in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, heeft God de Vader zijn zoon aangewezen. En toen heeft hij het gezegd tegen zijn zoon: mijn zoon, ik wil dat u middelaar zult zijn. Ik wil u geven aan een wereld die verloren zal zijn in zonde en schuld. God de Vader heeft zijn zoon toen al gegeven. Maar heel bijzonder, en dat bedoelt de profeet hier vooral, heeft God de Vader zijn zoon gegeven in de volheid van de tijd. Toen hij, om het met dat woord van de oude profeet Jesaja te zeggen, de hemelen scheurde en nederkwam. En toen hij zijn zoon gaf aan een wereld verloren in zonde en schuld. Toen hij zijn zoon daar neerlegde in de kribbe van Bethlehem. Toen hij hem gaf, ja hoe schrijft de apostel Paulus dat? Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem tot in de dood toe overgegeven. God gaf het liefste wat hij had, het kostbaarste wat hij had, zijn eigen lieve zoon. Thomas Boston zegt ergens: God geeft zichzelf in zijn zoon. Ik denk aan een ontmoeting die een dominee die ooit in Putten stond, had met een vrouw uit zijn gemeente. U weet misschien wel dat in de oorlogsjaren in Putten heel wat mannen en jongens zijn weggevoerd en zijn doodgeschoten. En toen ging die dominee naar de oorlog op bezoek bij een weduwvrouw die ook haar zoon nog had verloren, samen met een ouderling. En hij was nog jong en hij kwam daar bij die vrouw en hij wist eigenlijk ook niet wat hij zeggen moest bij zo'n groot verdriet. En toch probeerde hij maar wat te zeggen. En toen zei die vrouw tegen hem: ach dominee, je bent ook nog maar een jongen. Wat weet je er ook van? En toen werd in datzelfde gesprek gezegd, of het nu door die dominee was of door de ouderling, maar dat doet er ook niet toe. Maar een van de twee zei: wij als mensen, wij weten daar ook niks van. Maar God, die maar één zoon had, gaf zijn eigen zoon aan vijanden. Kijk, dat is het wonder, gemeente, wat de profeet hier bedoelt. God die maar één zoon had, zijn lieve zoon, heeft die lieve zoon als van zijn hart gescheurd. En heeft hem gegeven aan vijanden. In de volheid van de tijd, jazeker, maar ook, en dan trekken we de lijn nog een stukje verder door, in de prediking van het evangelie. Want als het evangelie gepredikt wordt, dan wordt daarin de Zoon van God, dit geboren kind, deze geboren zaligmaker, aan de harten van allen die onder de prediking zijn gelegd. En dan wordt Christus in de prediking van het evangelie u en jou en mij zo aangeboden dat we zouden kunnen zeggen: een zoon wordt ons gegeven. Een kind wordt ons gegeven. In de aanbieding van het evangelie, die zo ruim is, die zo vrij is, die komt tot allen van het menselijk geslacht. Ja, dat is ook zo'n vraag, gemeente. Tot wie komt die aanbieding van het evangelie? De aanbieding van de Heer Jezus Christus. Dezelfde Thomas Boston over wie ik u zojuist sprak, die zegt: die aanbieding komt, als het over deze tekst gaat, die aanbieding komt tot alle nakomelingen van het geslacht van Adam. Tot alle mensen van het verloren mensengeslacht komt God in de prediking van het evangelie en hij biedt zijn eigen lieve zoon aan. Hoe? Als een lichtende kaars. Opdat er licht zou vallen over de duisternis van uw leven. Als een verzoenend offer. Omdat hij de prijs heeft betaald in plaats van doodschuldige zondaren. Als een gekroonde koning die de macht heeft, en we hopen er straks nog meer van te horen. Die aanbieding van het evangelie mag uitgaan. Een gemeente, deze middag mag deze Christus in de prediking aangeboden worden aan arme zondaren, aan mensen die alles verzondigd en alles verbeurd hebben, aan mensen die in de duisternis wandelen en geen licht hebben, aan mensen die een schuld hebben die tot aan de hemel reikt. Aan mensen die een vijandig en een opstandig hart hebben en maar niet kunnen buigen onder God en voor God. Dat is het rijkste aanbod wat een mens horen kan. En nu het erge, gemeente. Velen wantrouwen dat aanbod. Als God zijn dienaren zendt. En als dat aanbod klinkt in de prediking. Dan wordt dat aanbod door velen gewantrouwd. Zou God het wel menen? Ja, dat zegt hij wel. Maar bedoelt hij het ook? Is het waar? Is het echt? Velen wantrouwen het aanbod van vrije genade. Velen verachten het aanbod van vrije genade. Denk daar, gemeente, en ik zeg het deze middag ook tegen mezelf. Denk daar niet te gering over. Wij verachten het aanbod vanuit onszelf. Want als we dat aanbod echt zouden eren en echt zouden waarderen op de prijs die het Christus heeft gekost, dan werd het het allergrootste nieuws voor ons. Dan vervulde het ons hart met hoop en met blijdschap. Maar van nature zijn wij veel blijer met, ik noem maar iets, 10% opslag op ons salaris. Dan met het aanbod van vrije genade in de prediking. Van nature zijn we veel blijer met 5 dagen mooi weer. Dan met het aanbod van vrije genade in de prediking. Kijkt u maar waar u aan denkt. En kijkt u maar waarover u spreekt. En kijk maar waaraan u denkt en waar uw hart vol van is. O, als dat aanbod echt kracht zou doen op ons hart. En als het ons hart echt door de genade van de Heere zou mogen innemen. Dan zou het heel ons hart vullen. En dan zou het ons vervullen met een diepe verwondering. Dan zouden we naar huis gaan en we zouden zeggen, ik heb iets gehoord en ik heb iets gezien wat ik nog nooit gehoord en nog nooit gezien heb. Dat God nog met zo'n monster van zonde te doen wil hebben. En dat hij zijn genade nog kwijt wil aan zo'n mensenkind als ik ben. Is dat het laatste, gemeente, wat ik vanavond zeggen moet? Als het aanbod in alle ruimte gepredikt mag worden. Maar als ik u ook in alle eerlijkheid zeggen moet. Dat wij vanuit onszelf dat aanbod verachten en verwerpen en wantrouwen. En daar misschien ook wel godsdienstige bezwaren tegen inbrengen. Want dat zou allemaal kunnen. Nee, dat is niet het laatste wat ik hoef te zeggen. Dat is ook niet het laatste wat de profeet Jesaja zegt en zingt. Want als dat nu de aangrijpende werkelijkheid is van ons leven en gemeente, als ergens de verdorvenheid van een mens openbaar komt, dan wel onder de ruime en vrije prediking van het evangelie. Ik heb u dat misschien wel eens meer gezegd, maar een van de Schotse schrijvers zegt dat in zijn preken. Als ergens de verdorvenheid van de mens openbaar komt, dan is dat wel onder het aanbod van vrije genade dat voor ons, door ons, toch ten diepste veracht wordt. Maar dat is niet het laatste. Dat is niet het laatste wat de profeet zegt. Want nu zingt hij nog verder en nu zegt hij niet alleen, een kind is ons geboren en een zoon is ons geboren. In de volheid van de tijd gegeven en wordt ons in de prediking van het evangelie aangeboden. Maar ook de heerschappij is op zijn schouder. Onze tweede gedachte. De heerschappij van dit kind. Wat betekent dat eigenlijk? De heerschappij is op zijn schouder. Heerschappij, kinderen, dat is een moeilijk woord voor macht en kracht die een koning heeft. Dat wordt hier dus bedoeld. Koninklijke macht en koninklijke kracht. En als Jesaja daar staat, op die uitkijktoren van de profetie, en hij mag de geboorte van de Heer Jezus Christus van een grote tijdsafstand zo heel duidelijk en zo heel dichtbij zien, dan ziet hij niet alleen dat de Heer Jezus geboren wordt en gegeven wordt, maar dan ziet hij de Heer Jezus als het ware bekleed met macht en met kracht en met heerschappij. Dan ziet hij hem als diegene die koning zal zijn. Dat wordt bedoeld. Dat kind in de kribbe, dat nochtans zal regeren. Jesaja mag er iets van zien wat de wijzen uit het oosten hebben gezien toen ze daar neerknielden. In het huis in Bethlehem, de geboren koning. En toen ze hem koninklijke geschenken aanboden. De heerschappij is op zijn schouder. Ja, dan zegt Jesaja dat op een wat bijzondere manier. Wat wil dat zeggen? De heerschappij is op zijn schouder. Sommige uitleggers hebben gedacht aan de gewoonte die je had in de tijd van de Bijbel, en dat zou goed kunnen, aan de gewoonte die er was, dat hoogwaardigheidsbekleders, mensen met een hele hoge rang aan het hof van de koning, wanneer ze van de koning een bepaalde macht en een bepaalde bevoegdheid kregen, de tekenen van die macht ook droegen op hun schouder. Bijvoorbeeld in de vorm van een sleutel van het paleis. Bijvoorbeeld in de vorm van de afbeelding van een sleutel of van een scepter of van een ander machtssymbool. Dat zou kunnen. U leest daar ook over in Jesaja 22. Als het gaat over Eljakim die de sleutels op zijn schouder gelegd krijgt. Kijk, en dan wil de tekst dit zeggen. De heerschappij is op zijn schouder. Dat betekent die Heer Jezus Christus die straks geboren zal worden. En die gegeven zal worden. Die heeft ook de heerschappij, de koninklijke macht en de koninklijke kracht van zijn vader ontvangen. Dat is iets wat de Heer Jezus zelf ook zegt. Als hij zijn discipelen gaat verlaten en hen nog een keer ontmoet op die hoge berg in Galilea, dan zegt hij, mij is gegeven, alle macht in de hemel en op de aarde. Kijk, dat is wat Jesaja hier bedoelt. De komende Heer Jezus Christus, de Zoon van God, hij is de zoon van David. Hij is bekleed met alle macht in de hemel en op de aarde. De heerschappij rust op zijn schouders. En daar ligt, gemeente, vanavond een boodschap in. Daar ligt een boodschap van diepe troost in. Voor allen die de Heere mogen kennen en vrezen om te beginnen. Daar ligt deze boodschap in. Dat de heerschappij te midden van alles in deze wereld. En te midden van alles in het persoonlijke leven. Wat verwarren kan. En wat beangstigen kan. En wat ontmoedigen kan. Dat de heerschappij toch op zijn schouders rust. Dat hij de macht heeft en dat de zaken hem niet uit de hand lopen. Dat Gods kerk een machtige koning heeft die voor hen instaat. En dan zegt Calvijn het zo heel erg treffend naar aanleiding van de woorden van deze tekst. Dan zegt hij, ja, als de profeet dan het zo zegt, de heerschappij is op zijn schouders, dan bedoelt hij daarmee de Heer Jezus Christus raakt zijn koninklijke taak niet alleen maar met zijn vingertoppen aan. Maar hij zet er zijn schouders met eerbied gesproken onder. Hij zal die taak op zich nemen. Wat voor taak? De taak om zijn kerk te leiden. De taak om zijn kerk te beschermen. De taak om zijn kerk te bewaren. De taak om zijn kerk uiteindelijk thuis te brengen in het hemelse Kanaan. De heerschappij is op zijn schouders. Dat is een boodschap van troost. Als Gods kinderen de strijd hebben met die driehoofdige vijand, de duivel, met al zijn macht en de wereld met al zijn verschrikking. En dan het ergste en datgene, ja waar, en dan trek ik de lijn nog even van vanmorgen door, waar een ware avondmaalganger toch het meeste onder te zuchten heeft. Die vijand binnen de muren. Die oude mens van de zonde. Als een mens daar nu zo'n last van heeft. En altijd maar weer geroepen wordt tot de strijd. Maar zijn eigen zwakheid ook zo moet inleven. En moet ontdekken dat hij zo vaak onder ligt in die strijd. En dat zijn vlees de dingen van God niet bedenkt. En zich aan God ook niet onderwerpt. Omdat dat vlees dat helemaal niet kan. Maar dat dat vlees ook nog zo machtig is. En als dat dan de verzuchting en de strijd is. Ach, als het oog van het geloof dan weer eens zien mag. De heerschappij is op zijn schouder. Dan valt een kind van God toch getroost op zijn knieën neer. En dan zegt hij het aan de Heere. U zult toch niet laten varen wat uw hand begon. En u zult toch de overwinning behalen, want u hebt uw eigen eer verbonden aan de zaligheid van een arme zondaar als ik ben. De heerschappij is op uw schouder. Draag me dan, bevrijd me dan, verlos me dan. Christus nodig krijgen in zijn koninklijke ambt. Christus nodig krijgen als dat geboren kind op wiens schouders de heerschappij is. Maar er ligt ook een troostvolle boodschap in gemeente voor mensen die hier zitten, ook vanmiddag met een pak op hun rug. Een pak van zonde en een pak van schuld dat hun schouders naar beneden drukt. En die het juk van de wet voelen knellen. De wet die hen aanklaagt, de wet die hen beschuldigt, de wet die hen veroordeelt, de wet die hen doodt. En die de staf van de drijver op hun rug voelen slaan en de drijver zoals die genoemd wordt in het derde vers. Dat is een aanduiding geestelijk gesproken voor de vorst der duisternis. Die een mens wanneer die loopt met dat pak van zonde nog eens op dat pak slaat. Zodat hij dat pak nog eens meer voelen zal. En nog eens hopelozer zijn toestand inziet. Zijn er vanmiddag mensen zo in de kerk. Mensen met een pak van schuld. Mensen die hun beeld getekend vinden in dat beeld van Christen in de christenreis. Die daar gebogen ging met dat zware pak op zijn rug. Mensen met neergedrukte schouders. Die moeten klagen met de dichter. Zulke last van zonde en plagen. Niet te dragen. Drukt mijn schouders naar beneden. Kijk, dan verkondigt Jesaja in zijn evangeliewoord van deze middag. Dat er voor zulke raad is bij een geboren koning. Op wiens schouders de heerschappij is. En juist omdat op zijn schouders de heerschappij is, omdat God de Vader de macht op de schouders van zijn Zoon heeft gelegd, op die Zoon die zich zo diep wilde vernederen in zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken, daarom kunnen neergedrukte schouders nog bevrijd worden. Door deze Heer Jezus Christus. Hij draagt de heerschappij op zijn schouders. Wat voor heerschappij? Dat is ook de heerschappij om arme, neergedrukte mensenkinderen hier vanmiddag van die last te bevrijden. Zo mag de Heer Jezus met de heerschappij op zijn schouders u gepredikt worden. En als uw toestand nu nog hopelozer is en aangrijpender is. Als u het nu vanmiddag klagen moet en u moet zeggen: voelde ik dat pak van zonde op mijn rug maar. En was het maar zo dat ik daar echt last van had. Maar ik ben zo blind en ik ben zo hard en ik kan zo onbewogen voortleven. En de dood kan me wel beangstigen en het oordeel kan me wel vreesaam inboezemen. Maar daar blijft het ook bij. Ik voel ten diepste de last van de zonde niet, maar alleen maar vrees voor de straf. Als u merkt dat u met 1000 banden gebonden zit in uw ellende en in uw verlorenheid. O, als dat uw toestand of jouw toestand is, dan wordt u vanmiddag nogthans gepredikt. Op zijn schouders is de heerschappij en hij is machtig genoeg om u ook uit die ellende en uit die blindheid en uit die ongevoeligheid te bevrijden. Hij kan de grootste ongevoeligheid geestelijk gesproken wegnemen. Hij kan het stenen hart verbrijzelen en het wegnemen en een vlezen hart, een gevoelig hart geven. Want de heerschappij is op zijn schouder. O, zou u dan, ziende op dat woord, geen moed vatten? Zou u dan, ziende op dat woord, die verschrikkelijke wanhoop, of er ooit nog bekering voor u mogelijk is, niet eens een ogenblik laten plaatsmaken, gemeente, voor het gebed? Heere, de heerschappij is toch op uw schouder. U bent toch sterk genoeg. U bent toch machtig genoeg. En u bent ook gewillig. Ja, als er één persoon hier vanmiddag in de kerk de vraag zou hebben: waar is dit kind en deze gegeven zoon van de Vader wel gewillig om zo'n zondaar als ik zalig te maken? Ik geloof wel dat hij de heerschappij op zijn schouders draagt. En dat hij het kan. Maar zou die het voor een mensenkind als ik ben nog wel willen doen? Als u zichzelf zo moet beschuldigen en moet aanklagen, gemeente, zie dan een ogenblik op datgene wat hij ook op zijn schouders droeg. Niet alleen de heerschappij, niet alleen alle macht in hemel en op aarde, maar hij is gekomen naar deze wereld om aan het einde van zijn leven het vloekhout van de schande op zijn schouders gelegd te krijgen. En hij wilde zich eronder buigen in oneindige gewilligheid om verloren zondaren zalig te maken. De heerschappij van dit kind is onlosmakelijk verbonden met de grote gewilligheid van Christus. Onze laatste gedachte: de raad van dit kind. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad. Jesaja heeft veel mogen zien, gemeente. Mogen zien. Gods knechten, Gods kinderen zien het alleen als de Heere ze het laat zien. En voor zover de Heere het ze laat zien. Maar Jesaja heeft veel mogen zien en hij heeft ook veel mogen prediken. Hij heeft ook veel mogen doorgeven van dat evangelie. Niet alleen een geboren zaligmaker. Niet alleen een gegeven zaligmaker. Niet alleen een machtige zaligmaker. Maar hij mag de rijkdom van deze geboren koning ten slotte in ons tekstvers ook uitzeggen in 5 heerlijke namen. Wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst, een volheid van namen waarvan we met de hulp van de Heere alleen de eerste 2 namen omwille van de tijd deze keer overdenken. Iemand van de kinderen vraagt misschien, maar waren dat wel echt de namen van de Heer Jezus? Hij werd toch tijdens zijn omwandeling op aarde nooit zo genoemd, wonderlijk, of raad, of sterke God. Nee, zo is het ook niet bedoeld. Maar het is wel zo bedoeld dat deze namen uitdrukking geven aan wie de Heer Jezus echt is. Daar hebben we kort geleden met de catechisanten van de eerste en de tweede groep ook over gesproken. Over de namen van God en waarom God namen draagt. Dat is onder andere om deze reden dat de Heer door zijn namen iets bekend wil maken van wie Hij is. Iets wil openbaren van wie Hij is. Wel, dat geldt ook voor deze namen. Dat geldt ook voor de naam Wonderlijk. Daarin wordt uitgezegd wie de Heer Jezus is. Wonderlijk. En daar zou heel veel van te zeggen zijn, gemeente. Wonderlijk. Is Hij, als we Hem zien als de gegevene van de Vader. Wonderlijk is Hij, als we Hem zien als de bereidwillige zaligmaker die in de stilte van de eeuwigheid heeft gezegd tegen zijn Vader. Zie, ik kom om uw wil te doen. Wonderlijk is Hij, als Hij echt God is en tegelijkertijd echt mens. Wonderlijk is Hij in alle woorden die Hij spreekt. En alle wonderen die Hij doet. Wonderlijk is Hij in zijn zelfovergevende liefde. Wonderlijk is Hij in de instelling van het heilige avondmaal op de laatste avond van zijn leven. Wonderlijk is Hij in zijn zelfovergevende liefde aan Golgotha's kruis. Zijn naam is wonderlijk. Zullen al Gods kinderen Hem zo ook niet gaan noemen? Want zo zegt de tekst het toch. Men noemt Zijn naam. En dan kun je dat woord noemen ook vertalen vanuit het Hebreeuws als aanroepen, inroepen. Daar begint het toch mee. Met het aanroepen en het inroepen van een God die wonderlijk moet zijn. Want het zal een wonder van genade moeten zijn, wil ik zalig worden. Er zal een wonder moeten gebeuren, wil ik van mijn schuld bevrijd worden. Er zal een wonder moeten gebeuren, wil ik het licht in de ogen ontvangen. Zijn naam is wonderlijk. Men noemt zijn naam wonderlijk. Mag ik u eens vragen, hebt u hem ooit zo genoemd? Hebt u hem in uw gebed vanuit de nood van uw leven ooit zo aangeroepen? Vanuit de onmogelijkheid. Wonderlijk. U bent toch wonderlijk, Heere. Wonderlijk is Hij, ja, vooral ook En dat is het laatste wat we deze preek overdenken. Wonderlijk is hij vooral ook in zijn raad. En dat is de tweede naam die in de tekst klinkt. Zijn naam is raad. Dat wil zeggen, hij heeft raad gehouden over de zaligheid van zondaren. Ja, toen God de Vader die vraag stelde, wie is hij die met zijn hart borg zal worden? Toen heeft met eerbied gesproken de Zoon aan de Vader raad gegeven en het gezegd, ik zal borg zijn. Hij kent alle raadsgeheimen van zijn Vader. God de Zoon is raad, omdat hij heeft beraadslaagd over de zaligheid van verloren zondaren. Omdat hij de raad van de drie-enige God volkomen kent. De duivel weet dat niet. De duivel probeert Gods kinderen zo vaak nog allerlei twijfel en aanvallen toe te brengen door te zeggen, maar denk erom, hoor, je naam staat niet geschreven in het boek des levens des lams. Maar daar heeft de duivel nooit in gekeken. Christus weet alle dingen. Christus weet volkomen de raad van zijn Vader, de raad van God. En toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam, toen heeft hij, nee, niet de complete raad van God bekendgemaakt, maar wel dat deel van Gods raad dat nodig is voor de zaligheid van zondaren. Toen is hij gekomen om de raad van God aangaande onze zaligheid te openbaren. Toen heeft hij zichzelf gepredikt als de weg en de waarheid en het leven. En hij roept het zondaren toe in de evangelieprediking. Ik raad u dat ge van mij koopt goud beproefd komend uit het vuur. En witte klederen opdat de schande van uw naaktheid bedekt zal worden. En zalf uw ogen met ogen zelf opdat ge zien moogt. Christus als de grote raadgevende leraar en profeet. Zijn naam is raad. Nog een keer die vraag, gemeente. Hebt u hem zo nodig gekregen? Hebt u hem zo aangeroepen? Hebt u zo biddend zijn naam genoemd? Heere, uw naam is toch raad. Wil mij raad geven. En als je iets gaat zien bij het licht van, ja, bij het licht van diezelfde Heer Jezus Christus in zijn profetisch ambt, als je iets gaat zien van wie je zelf bent, dan ga je toch ook die namen met elkaar in verband brengen. Wonderlijk en raad. Want dan ga je het zeggen, Heere, nu heb ik al die jaren uw goede raad in de wind geslagen. En nu heb ik al die jaren de raad die u gaf met het oog op mijn zaligheid veracht. Maar uw naam is toch wonderlijk. En mag het wonder van uw genade dan hierin verheerlijkt worden. Dat u aan zo'n onwaardige als ik ben nog raad wil geven. Zijn naam is raad. Heel bijzonder in het leven van allen die door een waar geloof met hem verenigd zijn. Want hij geeft raad in al hun twijfels en in al hun moeilijkheden. Dat is de belofte die vanavond gepredikt mag worden. Zijn naam is raad. Als Gods kinderen zo radeloos kunnen zijn. Als ze zichzelf weer bij de Heere vandaan gezondigd hebben en niet weten hoe ze terug moeten komen. Zijn naam is raad. En hij heeft het beloofd aan al degenen die hem kennen en vrezen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad. Wat is het nodig dat Gods kinderen die raad telkens zoeken? En dan geeft de Heere die raad altijd weer door zijn woord en door zijn geest. Nooit buiten zijn woord om. Dat vraagt een afhankelijk leven. Dat vraagt een teer leven. Dat vraagt, om het nog een keer met die prachtige Bijbelse uitdrukking te zeggen, dat vraagt om een aanklevend leven aan de troon van de genade. Waar je niet weg kan blijven van de Heere en je geen stap kan zetten zonder zijn raad. En dan de laatste lijngemeente vanuit die naam. Nu gaan wij de week van voorbereiding naar deze zondag, waarop we vanmorgen voorbereiding hebben gehouden. Nu gaan we deze week van voorbereiding verder in. En dat appel is vanmorgen aan uw hart gelegd. De mens beproeven zichzelf. Zult u aan de Heere om raad vragen, als zijn naam raad is. Zult u hem bidden om zijn leiding, om zijn raad. En zult u ook zijn raad, als hij die geven zou door woord en geest, niet versmaden. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zo gaf u dat we een en andermaal uw woord mochten beluisteren. Die indringende en ontdekkende woorden van vanmorgen. Maar de mens beproeve zichzelf. En wat is het nodig, Heere? Laat het gebeuren mogen in deze pas begonnen week. Laat het gebeuren mogen door jongeren en door ouderen. In de weg waarin u het bedoeld hebt. Zo mochten we ook horen naar dat woord van deze middag. Een woord waarin gesproken werd over een gegeven Heer Jezus Christus. Heere, alles in hem te vinden. Voor radelozen, zondaren die alleen nog maar door een wonder zalig kunnen worden. Zou u willen geven, Heere, dat het niet alleen in de prediking van het evangelie gebeurt, dat uw zoon mag worden aangeboden, maar dat het ook in de werkelijkheid mag gebeuren. Heere, dat uw zoon weggeschonken wordt aan het hart van een verloren zondaar, die voor het eerst mag zien, hij voor mij. Zegen zo uw woord. Geeft u dat we er in alle eerlijkheid mee tot onszelf mogen inkeren. Bewaar ons wanneer we van hier gaan. Wees ons nabij in deze pas begonnen week. Juist ook wanneer het voor verschillende van ons een week vol spanning en vol moeilijkheden is. Voor anderen ook een week wellicht van vreugde en voorspoed. Maar doordring ons van het feit dat één ding nodig is. Wil ons horen in de vergeving van alle zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 32, het vierde vers is de slotzang. Psalm 32, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.